Zo, een hele goede avond. Fijn om weer in jullie midden te zijn. En vooral om zo samen ook deze wijze altijd openbaart wie hij is. In zijn genade, in zijn rechtvaardigheid, in zijn heiligheid, in zijn geduld. Maar ook in zijn toren, in zijn oordelen. En het is prachtig om hem op die manier ook te mogen ontdekken. Wie is God eigenlijk? Maar ik wil met u lezen vanaf vers 1 tot en met 15... tot en met 10. Het zou te lang duren als het hele hoofdstuk pakken. Maar ik wil met u lezen Jesaja 41, vers 1 tot en met 10. En daar staat geschreven: zwijg voor mij, kustlanden. Laat de volken de kracht vernieuwen. Laten zij naar voren komen. Laten zij dan spreken. Laten wij samen naar voren komen voor het oordeel. Wie heeft van waar de zon opkomt de rechtvaardige doen opstaan, hem geroepen om te gaan? Wie heeft heidenvolken aan hem overgeleverd en doet hem koningen vertreden? Wie heeft hen als stof overgeleverd aan zijn zwaard, als wegwaaiende stoppels aan zijn boog? Hij achtervolgde hen, trok verder in vrede over een pad dat hij met zijn voeten niet eerder betrad. Wie heeft dit werk bewerkt en gedaan? Hij die de generaties riep vanaf het begin. Ik, de Heere, de eerste ben en bij de laatste ben ik dezelfde. En de kustlanden zagen het en werden bevreesd. De einde der aarde beefde. Zij kwamen naderbij en traden toe. Maar de een hielp de ander tegen zijn broeder, zei hij: wees sterk. De vakman bemoedigde de edelsmid. Hij die met de hamer glad maakt, hem die op het aanbeeld slaat, door van het soldeersel te zeggen: het is goed. Daarna zette hij het vast met spijkers, zodat het niet zou wankelen. Maar u, Israël, mijn dienaar, u, Jacob, die ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, die mij lief had, u, die ik gegrepen heb van de einde der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie ik zei: u bent mijn dienaar, ik heb u verkozen, ik heb u niet verworpen. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Tot zover. Nou, als de Heere zegt: wees niet bevreesd, dan krijg je wel eens het idee: ja, makkelijk gezegd. Ziet u niet wat er plaatsvindt in de tijd waarin we leven? Vandaag ook wordt zo gezegd: wees niet bevreesd. Maar met een derde wereldoorlog misschien op komst, waar gedreigd wordt met nucleaire wapens, waar je landen weer in opmars ziet komen, wat er nu ook in Syrië weer plaatsvindt, dat de rebellen het weer gaan overnemen, samensbinden met de Al-Qaeda. Wat gaat dat straks allemaal betekenen? Rusland bemoeit zich ermee, Amerika moet zich ermee gaan bemoeien. En dan te zeggen: wees niet bevreesd. Er is heel wat gaande in de wereld. En er is een toenemende onrust, er is een toenemende zorg en angst. En niet alleen vanwege de oorlog, maar ook in ons eigen land, over economie, over het klimaat, over ethische vraagstukken, over huisvesting, gezondheid, migratie, veiligheid, toekomstperspectief. Wat gaat het allemaal goed hier, hè? En dan te zeggen: wees niet bevreesd. Het zijn woorden die zo makkelijk klinken, maar kun je werkelijk zo in het leven staan, terwijl het om je heen golft en dat er stormen zijn, zoals we in het eerste lied zongen, en dan toch niet bevreesd te zijn? Nou, als je het boek Jesaja een beetje kent, dan is het Jesaja, vooral de eerste 39 hoofdstukken, zijn niks anders dan louteringsgerichten en onheilsprofetieën over de volkeren en ook over Israël. Maar dan zie je vanaf vers, of van hoofdstuk 40 tot 66, zie je daar een omkeer in. En dan zie je dat God in zijn, met zijn volk gaat profeteren over de komende Messias, over duizendjarig vrederijk, over de Heer Jezus die geboren gaat worden, een toekomstprofetie. Met andere woorden, de Heere wil je het volk Israël hierin laten zien. Ja, dit is waar je in leeft, maar hou het oog gericht op wat nog komen gaat. Hij wil het volk daar juist mee bemoedigen. Maar wat ontdek je dan steeds ook in het boek Jesaja, dat de Heere God het ook vaak over zichzelf heeft. Hij wil niet de vraag laten liggen van, ja, maar wie is die God dan? Nee, hij verkondigt dat zo vaak in het boek Jesaja. En ik denk dat dat nodig is, ook voor ons vandaag de dag, dat niet het hele politieke stelsel hier de macht heeft, dat zelfs niet Satan, die de overste van deze wereld is, de macht heeft, maar dat onze God uiteindelijk het laatste woord heeft. Niemand anders. En dat mag je en moet je vasthouden. En Jesaja is juist een boek waarin zo duidelijk naar voren komt dat buiten de Heere om is er geen andere God. Kijk dus mee naar een paar verzen. Jesaja 40. Jesaja 40. Vers 18. Jesaja 40 vers 18. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? En dan sluit gelijk daarop aan over beelden die gemaakt worden. De vakman giet het beeld. Met andere woorden, dat is toch geen vergelijking met wie God is. In hetzelfde hoofdstuk, vers 25. Met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige. Waarom stelt hij de vraag? Zodat mensen bewust worden en zich dat ook gaan afvragen. Ja, met wie is hij eigenlijk te vergelijken? Hij is niet te vergelijken. Kijk eens in Jesaja 43. Jesaja 43, vers 10 en 11. Jesaja 43, vers 10 en 11. U bent mijn getuige, spreekt de Heere, en mijn dienaar die ik verkozen heb, opdat u weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Moet u zien die woorden, weten, begrijpen en geloven. Dus dat is niet in het onzekere. Wat je weet, weet je. En wat je gelooft, geloof je. En wat je begrijpt, begrijp je. En dan zegt hij hier, zegt hij dat zo mooi, opdat u het weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heere en buiten mij is er geen heiland. De Heere wil zo duidelijk in het boek Jesaja laten zien dat hij de enige God is. En het stikt van de afgoden in deze wereld. En soms creëren we ze zelf ook, dat we dingen gaan afgoden. We zeggen niet, het is een God, maar als je ziet wat voor tijd en energie en we het aan besteden, lijkt het wel of het onze God is. Je moet altijd aan het reclamefilmpje denken dat een man die staat zijn auto te poetsen en zijn vrouw staat voor het raam binnen te kijken en die denkt, ik wou dat ik die auto was. Wat was zijn afgod? Alle aandacht ging uit naar zijn auto. Maar de Heere wil laten zien, hij is God. Jesaja 44. Om er zo eens een paar te noemen. Vers 6 en vers 8. Vers 6, 44, 6. Zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser. de Heere van de legermachten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God. Vers 8. Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb ik het u van toen af aan niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent mijn getuige. Is er ook een God buiten mij? Er is geen andere rots. Ik ken er geen. Als laatste, hoofdstuk 45, vers 5 tot 7. Ik ben de eerste, of ik ben de Heere en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende, opdat men zal weten van waar de zon op komt tot waar zij ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. En als laatste vers 21 en 22 van hetzelfde hoofdstuk. Maak bekend en breng naar voren, ja, beraadslaag samen. Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekend gemaakt? Ben ik het niet? De Heere? Buiten mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een heiland. En er is niemand behalve ik. Nou, zo kun je heel veel verzen vinden in Jesaja, waar de Heere zo duidelijk naar voren wil brengen dat hij de Heere is en dat ze volledig op hem moeten en kunnen vertrouwen. Als we teruggaan naar hoofdstuk 41, heb ik de 10 verzen onderverdeeld in 4 delen. Allereerst, de kustlanden worden uitgedaagd. Het tweede, de kustlanden geven een reactie. Het derde, maar u, Israël. En het laatste, wees niet bevreesd. Dus de eerste 4 verzen gaan over de kustlanden die worden uitgedaagd. Nou, in het vorige hoofdstuk kwam natuurlijk al duidelijk naar voren, er is niemand anders dan God. Hij is de Heere. Hij is de schepper van hemel en aarde. En dan in hoofdstuk 41, dan doet hij de kustlanden zijn de heidenvolkeren rondom Israël, en hij zegt zwijg. Zwijg. Met al je geschreeuw, met al je wapengekletter, met alles, zwijg, zegt de Heere, zwijg voor mij. En laat die volken maar eens de kracht vernieuwen, zegt hij. Ga maar aan de gang. Laten zij maar naar voren komen. Laten zij dan spreken. Laten wij samen naar voren komen voor het oordeel. Het is net of de Heere zegt, hebben jullie wat tegen mij? Willen jullie met mij in discussie gaan? Willen jullie mij voor het rechtbank komen? Kom maar. Kom maar. Kom maar met wat je hebt. En dat kan hij ook. Want de Heere staat boven al deze dingen. En hij zegt, kom maar naar de rechtszaal. Maar voordat hij ze eigenlijk laat komen, stelt hij ze 4 vragen. En al die 4 vragen beginnen met het woordje wie. Hij zegt, voordat jullie zo moedig zullen zijn, het lef hebben om met mij de rechtbank in te gaan, wil ik je eerst eens een paar dingen laten zien. De eerste vraag die hij stelt. Wie heeft van waar de zon opkomt de rechtvaardige doen opstaan, hem geroepen om te gaan? Tweede vraag. Wie heeft hij de volken aan hem overgeleverd en doet hem koningen vertreden? Derde vraag. Wie heeft hen als stof overgeleverd aan zijn zwaard, als wegwaaiende stoppels aan zijn boog? Hij achtervolgde hen, trok verder in vrede over een pad dat hij met zijn voeten niet eerder betrad. Vierde vraag, wie heeft dit bewerkt en gedaan? En moest kijken wie er antwoord geeft. God zelf. Ik denk de kustlanden waren met stomheid geslagen. En God zegt in het tweede gedeelte van vers 4. Hij zegt, ik zal u zeggen wie dat gedaan heeft. Hij die de generaties riep vanaf het begin. Ik de Heere die de eerste ben en bij de laatste ben ik dezelfde. Hij zegt, ik heb dat allemaal gedaan. Zijn jullie je daar wel van bewust? En dan zou je denken, dat snoert de mond. Maar wat gaat de kustlanden, wat gaan ze doen? Ze gaan niet de knieën buigen. Ze komen niet tot berouw en bekering. En dat is vandaag de dag ook. Mensen die al wat tegen het geloof hebben, die worden alleen maar feller. En ze worden alleen maar harder. En we zien dat ook toenemen, niet alleen tegen het volk Israël, het antisemitisme en het antisionisme. Maar ook in Nederland hebben we horen zeggen, eerst de Joden, dan de christenen. Dan de christenen. Met andere woorden, wij zijn ook nog aan de beurt, als het zo doorgaat. Het volk wordt niet tot, of die heidense volken komen niet tot stilheid. Moet eens lezen wat ze gaan doen. De kustlanden zagen het en werden bevreesd. Je zou denken, dat er gebeurt wat. Ze worden bang voor God. Ja, dat werden ze. Maar die angst bracht hun niet op de knieën. Die angst bracht hun niet tot boetedoening. Die angst bracht hun niet tot erkenning. Die angst die deed iets anders. De kustlanden zagen het en werden bevreesd. Zelfs de einde der aarde beefde. Ze kwamen naderbij, traden toe. En wat doen ze? De een ging de ander helpen. Tegen zijn broeder zei hij, wees sterk. Hou vol. De vakman bemoedigde de edelsmid. En hij die met een hamer glad maakt, hem die op een aanbeeld slaat door soldeersel te zeggen, het is goed. Alle energie ging niet uit naar de Heere, die ging naar hun eigen afgoderij. Want dat hebben we in de voorgaande hoofdstukken, kun je dat lezen. Dat ze hun eigen afgoden maken. En in plaats van het uit te roepen naar de Heere, bemoedigen ze elkaar juist om afgoden te maken. En dan zo ironisch wat de Heere hier zegt. De vakman bemoedigt de edelsmid, die hij met de hamer glad maakt, hem op een aanbeeld slaat, door van het soldeersel te zeggen, het is goed. Dit is het. En hier komt de ironie. En daarna zette hij het vast met spijkers. Waarom? Zodat het niet zou wankelen. Zodat het niet zou wankelen. Psalm 125 vers 1 zegt, wie op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Judas die zegt aan het eind van zijn brief, kijk maar even mee in Judas, vlak voor Openbaring. Want er is best wankelen, er is struikelen. Maar dan zegt hij in vers 24. Aan hem nu die bij machten is, u voor struikelen, mag ik ook zeggen voor wankelen, die te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid en grote vreugde, de alleenwijze God onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu in alle eeuwigheid. Amen. In plaats dat ze de Heere zoeken, maken ze hun eigen afgoden en ze moeten hem met spijkers vastslaan, zodat hij niet wankelt. En dat geeft aan hoe wankelend alles buiten God om is. Dat blijft niet staan. Zelfs hemel en aarde zullen voorbij gaan. En er zal een nieuwe hemel en aarde komen. Maar wat blijft wel vast? God is de waarheid, zijn Zoon is de waarheid, de Heilige Geest is de Geest der waarheid. En Psalm 119 zegt, heel uw woord is de waarheid. Dat blijft allemaal staan en dat wankelt niet. En daarom moeten we ons ook daar juist aan vastgrijpen, aan dat woord van God. En te midden van dat, te midden van die gebeurtenis, wijst de Heere opeens naar zijn volk Israël. Maar u. Je zou kunnen zeggen vandaag de dag, maar u, gemeente van de Heer Jezus Christus. Ja, maar, nee, maar u. Waar staan wij? Houden we ons vast aan alles wat wankelt en proberen we dat vast te zetten? Of houden we vast aan de Heere? Maar moet u horen hoe de Heere in dit contrast met die kustlanden spreekt over zijn volk. Maar u Israël. En hoe noemt hij hen? Mijn dienaar. Hij noemt hen mijn dienaar. Ten tweede zegt hij, o Jacob, die ik verkozen heb. Hij zegt niet, u die mij gekozen hebt, want Israël koos God niet. God verkoos Israël tot een bijzonder volk, wat een instrument in zijn handen zou zijn. Hij zegt, u Jacob. Jacob is Israël. Jacob kreeg ook die naam Israël. En uit de 12 zonen van Jacob is ook Israël ontstaan. U Jacob, die ik heb verkozen. Verder zegt hij, u nageslacht van Abraham, die mij lief had. Of zoals de MBG zegt, mijn vriend. Het nageslacht van Abraham. Dat laat al zien met welke God we te maken hebben. Dat is niet alleen de God van schepper, hemel en aarde, maar het is de God die het verbond sloot met Abraham, met Isaac en met Jacob. Een God die je kunt vertrouwen. Hoewel hij soeverein is, heeft hij in zijn soevereiniteit besloten om zichzelf aan zijn verbond te houden. Dat is heel bijzonder. Want binnen de islam hoeft Allah, die hoeft zich nergens aan te houden, want als hij dat zou moeten, is hij in hun ogen niet soeverein. Soeverein betekent dat je aan niemand verantwoording heeft af te leggen voor wat je doet. Je bent aan niemand iets schuldig, je hoeft aan niemand iets uit te leggen, want je bent soeverein in je doen en laten. Dus zelfs als iemand die zich opblaast, een terrorist, en die komt daar in hun gedachten bij de poorten van het paradijs. En dan kan Allah zeggen, ja sorry, het was er één tekort. Terwijl die belooft had dat als je dat doet, dan krijg je zoveel vrouwen en maagden en weet ik niet wat je allemaal krijgt. Maar wij hebben een God die staat hier. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat maakt onze Heere zo bijzonder. Dat zegt niet dat hij niet soeverein is, maar dat laat zien dat hij in zijn soeverein zijn besloten heeft om trouw te zijn aan zijn beloftes. Dat is ook zo rijk voor ons, voor het evangelie. Want zo de Vader is, zo is de Zoon. En als de Zoon zegt, en ieder die in mij gelooft, die gaat niet verloren. En het bloed van de Heer Jezus reinigt ons van alle zonden. En dan is er een opstanding uit de doden met hem. En een leven die hoop en vreugde geeft. Waarom? Omdat God zich aan zijn beloftes vasthoudt. Hij zegt, u die ik verkozen heb, het nageslacht van Abraham die mij lief had. Zegt in vers 9, u die ik gegrepen heb van de einde der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie ik zei, u bent mijn dienaar, ik heb u niet verworpen. Nou ga de geschiedenis maar eens lezen. Vanaf het moment, nou ja, eigenlijk vanaf het begin, dan zie je dat God steeds verworpen wordt. En waar wordt het als volk zo zichtbaar? In de woestijn. In Numeri zegt de Heere, ik ben dit murmurerende volk, ben ik als het ware zat. Maar wat zegt hij hier? Hij zegt, ik heb hun geroepen uit haar uithoeken. Ik heb u verkozen. Ik heb u niet verworpen. En in de kerkgeschiedenis heeft de kerk gezegd, wij zijn in de plaats voor Israël, want God heeft Israël verworpen. Dat leert de Bijbel niet. Paulus laat dat duidelijk in Romeinen 10 en 11 laat hij dat zien. Vanaf 9 het verleden, 10 het heden en 11 de toekomst van Israël. Het is en blijft Gods volk. Niet omdat dat volk zo heilig en rein is, maar omdat God zo trouw is. En als hij zo trouw is aan zijn volk, hoe trouw is de Heere Jezus dan aan zijn gemeente, aan zijn lichaam? Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam, hij is de bruid, we zijn de bruidegom. En ik geloof zoals wij verlangend uitzien naar de komst van de Heere Jezus, dat de opname van de gemeente plaatsvindt en we thuisgehaald worden. Ik geloof dat de Heere Jezus daar nog veel meer naar verlangt dan wij. Want je zou bijna kunnen zeggen, daar zit een hoofd zonder lichaam. Het is nog niet bij elkaar. Maar Paulus zegt, als de laatste wordt binnengehaald, dan zal de bazuin klinken. En dan zal dat hoofd met dat lichaam verenigd worden. En het zal één zijn. Dus heel bijzonder wat er te gebeuren staat. Maar wat zien we hier? Is dat in Jesaja, dat God laat zien, wacht even, te midden van al die kustlanden, te midden van al die afgoderij, is er een volk waar ik mij aan verbonden heb. Dat maakt het stukje zo rijk aan ons. En dan zegt hij in vers 10, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. En zoals ik zei, dat klinkt zo makkelijk. Maar nu gaat God zeggen, en hij geeft 5 redenen aan, waarom je niet bevreesd hoeft te zijn. 5 redenen in die paar versen, of in vers 10, geeft hij daarin aan. Ook in vers 13 en 14, we hebben dat nog niet gelezen, maar daar staat ook. Want ik ben de Heere, uw God, die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt, wees niet bevreesd, ik help u. Wees niet bevreesd, wormpje, Jacob, volkje. Die verkleinwoorden, leuk hè? Wormpje en volkje. Waarom? Omdat Israël zo klein is in de grootheid van God. En zo zijn wij ook zo klein en nietig in het licht van de Heer Jezus. Soms vergelijken we ons met een ander en dan doen we het wel goed, hè? Ja, die ander, maar ik. Maar als we ons vergelijken toch met de Heer Jezus Christus, dan zijn we toch maar nietige mensjes. Dan blijft er zo weinig van over. Maar hij zegt, wees niet bevreesd. Nou, bevreesd zijn komt heus wel meerdere keren in de Bijbel voor. Het komt voor in de vorm van werkelijk bevreesd zijn. Maar het komt meer voor in het niet bevreesd zijn. En dan komt het altijd vanuit een goddelijke natuur. Komt de oproep om niet bevreesd te zijn. Gaat hij niet over vrezen, de vrezen des Heren, eerbied hebben over God, maar over de angst hebben. Als we kijken bijvoorbeeld Adam, in Genesis 3 vers 10, schrijf maar op, ik lees die teksten voor. En Adam zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd. Want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. Adam wist heel goed wat hij had gedaan. Want anders was hij niet angstig geweest. Er is altijd consequenties aan zonde. Iemand zei eens, Jack, als je niet steelt, hoef je nooit achterom te kijken. Hoef je niet bang te zijn. Als je niet door rood rijdt, maak je geen zorgen. Dan word je ook niet gefotografeerd. Adam wist heel goed wat hij gedaan had. En hij werd bevreesd. Jacob in Genesis 32 vers 11, die zegt, red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Dus de Bijbel leert niet dat bevreesd zijn niet bestaat. Maar God wil hier zijn volk, maar ook naar ons toe vandaag de dag, dat wij ons geen angst laten aanjagen en dat bevreesdheid gaat overheersen in ons leven en dat we daardoor ons vertrouwen in God gaan verliezen en het gaan verwachten van eigen werken. We gaan het zelf wel in de verdediging, we gaan het zelf voor elkaar krijgen. Maar het niet bevreesd zijn. Abraham, in Genesis 15 vers 1, daar zegt de Heere: wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon is zeer groot. Bij Isaac, in Genesis 26 vers 24, spreekt de Heere: wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, mijn dienaar. Denk aan het boek Jozua. Tegen Jozua in hoofdstuk 8 vers 1 wordt gezegd: wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Neem al het krijgvolk met u mee, sta op en trek op naar Ai. Waarom? Omdat de Heere voor hem uitging. De overwinning was al beloofd. Daar moest hij in gaan leren staan, niet bevreesd zijn. Gideon in Richteren 6 vers 23, vrede zij met u, wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Elia in 2 Koningen 1 vers 15, toen sprak de engel van de Heere tot Elia: ga met hem naar beneden, wees niet bevreesd voor hem. Maar wie zegt dat steeds? De Heere. En als de Heere zegt, wees niet bevreesd, hoef je ook niet bevreesd te zijn. Want hij heeft een plan, een doel met dit alles. De discipelen in Matteüs hoofdstuk 10, als de Heere ze uitzendt, en dan staat er 3 keer in vers 26, 28 en 31, wees niet bevreesd. Dus de Heere Jezus doet precies hetzelfde. En als Johannes in Openbaring, daar in hoofdstuk 1 vers 17, dan staat er: en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest en zie, ik ben de levende tot in alle eeuwigheid. Amen. En daar moet je naar kijken. Wie zegt, wees niet bevreesd? Als ik dat soms tegen iemand zeg, wees niet bevreesd. Ja, jij hebt makkelijk praten, jij bent 2 meter groot. Ja, dat maakt mij niet iemand om niet bevreesd te zijn. Paulus was ook zo iemand. Waarom was Paulus niet bevreesd? Omdat hij zag op de bediening, hij zag op de Heere. Maar Paulus wist wel, ik heb ook gebed nodig. Hij vroeg zo vaak om gebed, om staande te blijven, om door te gaan. En ook om niet bevreesd te raken. Maar hier zien we de Heere aan het roepen. Het is de Heere die zegt, wees niet bevreesd. En ik ga het u laten zien dat hij 5 redenen in vers 10 geeft. 5 redenen die ook 5 beloften in, met zich meebrengen. De eerste reden is vanwege zijn aanwezigheid. Want wat zegt u? Zegt hij, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik ben met u. En dat moet al een gedachte zijn, dat God met ons is. Ik heb een hele tijd geloofd dat je God moest vragen om met me mee te gaan of vooruit te gaan. En ja, als hij dat niet zou doen, dan loop ik vast. Totdat ik in de Bijbel ontdekte dat God alomtegenwoordig is. Hij is overal op dezelfde tijd. Dus ik hoef niet te vragen, Heere God, wilt u met me meegaan? Ik moet gaan leren wat het betekent om te leven in de aanwezigheid van God. Wij hadden een sticker in onze auto. Dat was een oude auto. Maar in die sticker die zegt, wees niet bevreesd voor morgen, want ik ben er al. God is er al, hij is eeuwig. Dus wat ik heb moeten leren is dat waar ik naartoe ga, waar ik ook ben, God is er. En het is niet de vraag, Heere, wilt u er zijn? Heere, wilt u me dat doen geloven en ervaren en dat ik dat ook echt op vertrouw? U bent er. U bent er. Ja, maar ik voel het niet. Nou, je hoeft het niet te voelen, je moet het weten. En door het weten ga je het in je leven ervaren. En dan ga je wel eens terugkijken en dan denk je, zonder dat ik het wist, was God daar mee bezig. Zonder dat ik het door had, was hij er al. Want hij is altijd aanwezig. En dat is de eerste belofte die hij hier geeft. Hij zegt, ik ben met u. Wie heeft dat nog meer gezegd tegen ons? De Heer Jezus in Matthäus 28. Matthäus 28. Eigenlijk zegt hij ook, wees niet bevreesd. Ik ben met u. En wat zegt hij dan verder? Alle dagen, hè? In die dagen dat het tegen zit, in die dagen dat het moeilijk is, in de dagen dat u het niet voelt, niet ervaart, dat u twijfelt, dat u strijdt, en zegt de Heer Jezus, ik ben er. Al de dagen. En hoe lang? Tot aan de volleinding der wereld. Dus de vraag is nooit, lieve broeders en zusters, waar bent u, Heere? De vraag is, waar zijn wij? Ik vond dat zo bijzonder. U weet dat een zoon van Henk Binnendijk, die heeft zichzelf van het leven benomen. En dan krijg je van die reporters die denken, nou dat is nou eens een prachtig moment om zijn geloof te testen. En ik heb dat stukje heb ik gezien. Dan komt er zo'n reporter en die zegt, meneer Binnendijk, waar was uw God nou? Toen uw zoon dat deed. En hij zegt, u stelt de verkeerde vraag. Ja, wat bedoelt u? Hij zegt, de vraag was niet waar God was. De vraag was, waar was mijn zoon in zijn relatie met God? Nou, dat vond ik zo sterk. En dat heeft een impact op mijn leven ook gehad. De vraag is niet, Heere, waar bent u nu? De vraag is, Jack Nuchter, waar ben jij in je relatie met God? Verandert hij wie hij is omdat het mij wel tegenzit? Omdat het mij niet gaat zoals ik verwacht had? Omdat ik? Hij is tot eeuwigheid, is hij dezelfde. Dus de Heere laat ook zien, de Heer Jezus, zie, ik ben met u. Daar wil ik hem voor danken. Daar hoef ik niet meer te vragen. Ik hoef niet te vragen, Heere, wilt u vandaag met ons zijn? Heere, dank u wel dat u vandaag met ons bent en dat ik in uw aanwezigheid mag leren leven en wandelen. En dat gaat jou een krachtig geloof geven. Dat maakt je minder bevreesd voor de dingen die gebeuren rondom je heen. Om de wetenschap dat hij met ons is. Dus de eerste belofte is zijn nabijheid. De tweede belofte is vanwege zijn relatie met ons. Wat zegt hij in vers 10? Hij zegt, wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Hij zegt, dat is wie ik ben. Heel bijzonder, hè? In al die versen die we hebben gelezen, buiten mij is er geen andere God. Ik ben de Heere. Hier zegt hij niet, hij zegt niet in vers 10, hij zegt, wees niet bevreesd, want ik ben God. Hij zegt, ik ben uw God. Kunnen wij daarop antwoorden en zeggen, inderdaad, Heere, u bent mijn God. Heere Jezus, u bent mijn heiland. U bent mijn verlosser. U bent mijn zaligmaker. U bent mijn Heer. En ik weet, in sommige denominaties, dan is het, ja, dat kun je niet zomaar zeggen. Nou, de Bijbel leert dat ons om dat te zeggen. Want als de Heer Jezus verschijnt na zijn opstanding. En Thomas, die geloofde het niet. En Thomas zegt, ik wil dat eerst zien. En de Heere in zijn genade zegt Thomas, oké, hier heb je mijn handen, hier heb je mijn zij. Tast maar, dan zal je zien dat ik het ben. En wat zegt Thomas? Die zegt, mijn Heere en mijn God. En de Heere Jezus berispt hem niet, hè. Van Thomas, pas op je woorden. Dat kun je niet zeggen. Nee, dat was juist een zegen dat hij dat met volle zekerheid zei. Mijn Heere, mijn God. En de Heere wil dat hier ook laten zien. En het volk, die kenden hem ook als Jehovah en Yahweh. Maar wij kennen hem als Abba, Vader. Vorige keer heb ik dat uit Matteüs laten zien, hè, dat in het Oude Testament het woordje Vader in relatie met God maar 8 keer voorkomt. En wij worden geleerd te zeggen, onze Vader die in de hemelen zijt. En door de geest, Romeinen 8, kunnen wij zeggen zelfs, Abba, Vader. Moet u eens nagaan, de relatie die daar aangeeft, dat is een bewijs waarom wij niet zo angstig hoeven te zijn, niet hoeven bevreesd te zijn. 1, zijn aanwijzigheid. 2, zijn relatie. Maar er is een derde belofte die geeft. Dat is de belofte vanwege zijn verzekering van kracht. Lees maar in vers 10. We hebben de eerste gelezen, want ik ben met u, want ik ben uw God. En dan zegt hij, ik sterk u. Ik sterk u. Daar moet je over nadenken. Hij zegt niet, wees sterk. Kom op, kerel. Kom op, zuster. Doe toch je best. Wees toch moedig. De Heere weet dat we zwak zijn van onszelf. En daarom zegt hij in zijn genade, ik sterk u. Je moet altijd een beetje denken over die mannendagen. Hè? Dan moet je slepen met hout en je moet worden als die, Daniel, je moet worden als die. Nee, wij moeten zwak worden in Christus. En de sterke kanten, och, die weet je wel. Maar weten wij als christenen wat onze zwakheden zijn? Die moeten we ontdekken. En dan gaat de Heere ons daarin sterken. Heere, daar ben ik zwak in. Ik heb uw leiding nodig. Ik heb de kracht van de Heilige Geest nodig om nee te zeggen. Om zo te leven dat mijn leven wel behagelijk voor uw aangezicht is. En hij zegt hier de belofte. Hij belooft hier en zegt, dat wil ik juist doen. We staan God zo vaak in de weg door het zelf proberen. En we hebben allerlei boekjes erover. 7 stappen voor dit, 10 stappen voor dat, 20 stappen voor zus. En kom dan maar gewoon met lege handen bij de Heere en zeg, Heere, hier ben ik. Is dat niet wat David doet in Psalm 136 of 39? Zegt de Heere, doorgrond mij en ken mij en toets mij maar. Maar leid mij op uw weg. En dan gaat hij dat doen. Hij zegt dus, 1, hij zegt, ik ben aanwezig. Hij zegt, 2, vanwege mijn relatie. En 3, vanwege de kracht die ik geef. Psalm 105, vers 4 zegt, vraag naar de Heere en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Elke keer weer. Heere, wilt u mij daar kracht voor geven? Wilt u me daarin leiden? En Paulus heeft dat zo ontdekt, hè? Als je dit niet begrijpt, kun je ook niet begrijpen wat Paulus zegt in 2 Korinthe 12, vers 10. Daar zegt Paulus, daarom heb ik een behagen in zwakheden. Jo, kom op, wees een kerel. Behagen in zwakheden. Je moet sterk zijn, carrière maken, je moet een man zijn. Nou, ook als je zwak bent, ben je nog steeds een man, hoor. Dat verandert je gender niet. We doen er van alles aan, maar je blijft wie je bent. En dan zegt hij hier, zij zegt, daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smakelijke behandelingen, in noden, in vervolging, in benauwdheden. Let op wat hij zegt, om Christus wil, hè. Hij zegt niet vanwege mijn eigen stommiteiten. Want dan kan je ook in de problemen komen. Maar dit is vanwege het christen zijn. Het Christus willen dienen. Hem in alles willen volgen. Hij zegt, maar wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk, dan ben ik machtig, dan ben ik krachtig. Wat laat Paulus zien? Dat is niet mijn werk. Dat is Gods werk door dat zwakke heen. En hier zegt, in vers 10 zegt de Heere, hij zegt, ik sterk u. Dus dat was de derde. Ik sterk u. Er komt de vierde. Vanwege zijn verzekering van hulp. Wat zegt hij nog? Hij zegt, ook help ik u. Ook help ik u. Na het versterken, na kracht ontvangen, is hij nog steeds bereid om hulp te geven. Met andere woorden, het zijn niet alleen woorden, maar het zijn ook daden. God wil zijn rechterhand naar ons uitstrekken. Hij wil ons ondersteunen. Hij wil ons daarin bemoedigen. Hij leidt ons. David heeft dat zo begrepen als hij Psalm 23 beschrijft. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Ja, wat ontbrak hem niets? Nou, om bij vers 6 uit te komen. Bij de Heere thuis te komen. Er was niks meer voor nodig. En hij zegt, hij leidt mij door het dal van diepe duisternis. En hij beschrijft Gods werk door hem heen. Dat God hem steeds helpt om daar te komen. Kijk eens als de Heer in Ezechiël 34 gaat beschrijven hoe hij als een herder zijn volk gaat koesteren en beschermen. Dan zie je die helpende hand, die zorg van God, zie je dan terug. En zo mogen wij, zoals er staat in Hebreeën 13 vers 6, daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper. Ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij aandoen? En wat zegt de Heer Jezus daarover? Maak je niet zorgen over wat een mens je kan aandoen. Maak je zorgen over je houding tegenover God. Die jou niet alleen het leven kan ontnemen, maar ook het oordeel over jouw leven uitspreekt. Als we voor de mens dood zijn, zijn we dood. Kan de mens niks meer doen. Maar God wel. Iedereen heeft het eeuwige leven. Wij horen vaak christenen zeggen, ja, wij hebben het eeuwige leven. Nou, de Bijbel leert dat iedereen het eeuwige leven heeft. De vraag is, waar brengt u hem door? Dat is echt serieus. Waar brengt u hem door? In de aanwezigheid van God? Of ver, zoals Thessalonicense dat zegt, in de afwezigheid van God? Soms denk ik, het is zo ver, maar je kan nog ergens een glimp van die heerlijkheid zien, waardoor je al dat tandige knars en dat geween hebt. Ik weet het niet, misschien eigen gedachten, maar ver van het aangezicht van God. Er is een duidelijk verschil erin. Wat kan een mens ons doen? Het leven ontnemen, meer niet. Maar als uw leven geborgen is met God, dan ontnemen ze alleen dat oude leven wat hier nog rondloopt. Want dat nieuwe leven ligt al met Christus geborgen. Wat is Petrus zo mooi die dat leert. Hij zegt, wij zijn wederom geboren tot een erfenis die in de hemelen ligt, geborgen in de kracht van God. Moet je eens over nadenken. Als u wederom geboren bent, dan bent u al in de hemel. Uw erfenis ligt er al, alleen u moet er zelf nog komen. Dat is bijzonder. Nou, die wetenschap, dat moet ons helpen om niet bevreesd te zijn. Even dit ding hoor, dat ding knelt. En dan komt de laatste. Vanwege de zekerheid dat hij ondersteunt. Dus hij, 1, hij is met ons. 2, we hebben een relatie met hem. 3, hij sterkt. 4, hij helpt. En 5, hij ondersteunt ons. Nou, ondersteuning heb je nodig als je zelf zwak bent. Wanneer heb je krukken nodig? Als je benen in het gips zitten of je enkels zijn verzwikt, heb je ondersteuning nodig. En de Heere zegt, ik ondersteun u, maar met wat? Met zijn rechterhand. Nou, daar zou je eens een woordstudie over kunnen maken, over de rechterhand van God. Wat betekent dat? Aan de rechterkant of de rechterhand van God. Schitterend om dat eens een keer te doen. En hier zegt hij, ik ondersteun u. David geloofde dat. Noemde net al Psalm 23, maar in het zesde vers zegt hij, ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Hoe komt dat? Omdat die rechterhand van God David ondersteunde dwars door zijn leven heen. Maakte dat leven van David makkelijk? Nou moeten ze psalmen maar lezen. Wat heeft die man toch in de knoei gezeten met zichzelf. Wat heeft hij toch een dorst gehad naar de levende God. Maar hij wist ook wat berouw was. Hij wist wat boetedoening was. Maar bovenal, dat kan je leren uit de psalmen van David. Hij wist wie God was. Ik denk dat er geen theoloog aan kan tippen wat David wist. Hoe hij de Heere kende. Prachtig om dat te mogen zien. En zo mogen wij ook, dat wij door de rechterhand van God, door het offer van de Heere Jezus, zijn wij ook gerechtvaardigd. En leidt hij ons door het leven. En waar leidt hij ons naartoe? Naar dat huis met vele woningen, dat de Heere Jezus voor zijn kinderen aan het bereiden is. Een prachtig gedeelte hier uit Jesaja 41, waar we enorme lessen uit mogen leren, om ook in deze wereld, ja, de Bijbel zegt niet van leef er maar op los, nee, let op de tekenen en tijden, let op wat er gaande is, maar wees niet bevreesd. Laat angst u niet overheersen, wees nuchter en waakzaam, let op waar u mee bezig bent, waar u zich door laat beïnvloeden. Maar het prachtige hier uit dit gedeelte is dat de Heere zegt 5 dingen. Ik ben met u. Zijn aanwezigheid. Ik ben uw God. Dat is de relatie. Ik sterk u. De verzekering van zijn kracht. De verzekering van zijn hulp. Ook ik help u. En de verzekering dat hij ondersteunt. Hij zegt, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand. Mag dit tot een bemoediging zijn om dat eens weer eens te overdenken. Dat wij zo'n bijzondere God hebben. Een God die zijn liefde voor u en mij bewezen heeft. Zegt Romeinen 8 vers 5, of 5 vers 8. Toen wij nog zondaren waren, toen wij nog vijanden waren, heeft hij zijn liefde bewezen. En hoe heeft hij dat bewezen? In zijn Zoon Jezus Christus, die zijn leven aan dat kruis voor ons gegeven heeft. Wat een genade is het als je dat mag kennen. Zullen we hem daar ook samen voor danken. Simon, zou jij willen danken? dankjewel. Johan.